Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we u zo de lof en de eer mogen toezingen, u die het waard bent. Heer, u bent onze muziek waard, u bent onze stem waard, u bent ons hele leven waard. We willen u zo danken dat u een God bent van relaties. En dat u begonnen bent, dat u de eerste was. Als we zeggen we hebben u lief, dan kunnen we dat alleen maar zeggen omdat u ons eerst hebt lief gehad. Als we zeggen we hebben een relatie met u, dan kunnen we dat alleen maar zeggen omdat u die eerste stap hebt gezet om een relatie met ons te beginnen. En dat was vanaf het allereerste begin ook uw bedoeling. Daarvoor hebt u ons geschapen. En we danken u dat we nu ook vanuit uw woord daarover mogen gaan nadenken. Wilt u ons daarin leiden, in het spreken, in het luisteren, in het ontvangen van uw woord. Help ons om niet alleen luisteraars te zijn, maar ook daders van het woord. Dat we ermee aan de slag gaan. Wilt u spreken tot ons hart? Wilt u ons bemoedigen? Wilt u ons aanmoedigen? Wilt u ons leiden? In Jezus' naam. Amen. Waarom is het zo belangrijk om te spreken, om met elkaar na te denken over relaties? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Omdat wij als mens door God gemaakt, geschapen zijn om te leven in een open, eerlijke, gezonde relatie met God en met elkaar. Toen God klaar was met zijn schepping en hij keek ernaar en hij kon zeggen, het is goed. Toen zag hij één ding waarvan hij toch moest zeggen, en dat was niet een soort weeffoutje, maar één ding waarvan God toch moest zeggen, het is niet goed. En dat is dat de mens alleen was. We lezen in Genesis 2, vers 18 in de Groot-Niels-Bijbel dit. Het is niet goed, dacht God de Heer, dat de mens alleen is. Ik zal iemand maken die bij hem past, die naast hem kan staan. Het is niet goed dat de mens alleen is. Nou, deze conclusie wordt bijna letterlijk overgenomen door de wijze koning Salomo. De schrijver van het Bijbelboek Prediker, waarin we worden meegenomen in een soort levenszoektocht van Salomo naar de zin van het leven. Hij onderzoekt werkelijk alles wat er in het leven te onderzoeken valt. En gaandeweg zijn ontdekkingstocht komt hij maar liefst 35 keer tot de conclusie dat de zaken die hij heeft onderzocht of die hij heeft ondergaan, die hij heeft beleefd, uiteindelijk zinloos en leeg zijn. En zo komt de prediker Salomo in hoofdstuk 4 vanaf vers 7 op het volgende. Lees maar mee. Ik vestigde mijn aandacht op nog iets anders onder de zon. En ook dat is leegte. Iemand is helemaal alleen. En dat raakt Salomo en hij zegt, man, hoe kan dat? En dat is toch leegte? Want we zijn als mens toch niet gemaakt om alleen te zijn? Het is toch de bedoeling dat we, wat God al aangaf, dat we in relatie leven met hem en met elkaar. Iemand is helemaal alleen. Dat is leegte. Een Joods verhaal vertelt over een man die maar liefst 70 jaar in slaap was geweest. Na 70 jaar wordt hij eindelijk wakker, het is een soort sprookje. En dan komt hij tot de ontdekking dat alle mensen met wie hij een relatie had toen hij in slaap viel, nu, na 70 jaar, inmiddels zijn overleden. Hij kende niemand meer, hij had geen relaties meer, hij had geen vrienden meer. En op een dag spreekt hij in het verhaal deze woorden uit. Geef me vrienden of laat me doodgaan. Leven zonder relaties is een leeg en is een dood leven. Wij hebben als mens mensen om ons heen nodig. Mensen met wie we een relatie hebben, in welke vorm dan ook. Mensen met wie we ons hart, ons leven, onze vragen, onze pijn, onze vreugde, onze verlangens kunnen delen. Mensen met wie we samen de weg van het leven mogen gaan. Mensen met wie we ook samen de weg van Jezus mogen gaan. Laten we eerlijk zijn, relaties kunnen mooi zijn en we geloven er daarom in. Maar wat kunnen relaties soms ook ongelooflijk pijnlijk zijn? Relaties kunnen je diepe, intense vreugde geven, maar ook zoveel verdriet opleveren. Relaties kunnen je leven inkleuren met felle en vrolijke kleuren, maar soms veranderen die kleuren in de loop van je leven in grijs of zelfs zwart. Het aangaan, het onderhouden, het opbouwen, het verdiepen van relaties vraagt dan ook om, daar heb je die twee woorden, om geloof en om toewijding. En waar relaties soms zoveel schade hebben veroorzaakt, is er herstel nodig. Genezing van gebroken harten, van verwonde zielen, van geknakte verwachtingen. En misschien wel bevrijding van diep gewortelde teleurstellingen en bitterheid. Je zou kunnen zeggen, leven zonder diepe en intieme relaties kan in zekere opzichten wel gemakkelijker zijn. En juist in een tijd van individualisme waarin wij leven, zie je deze gedachte ook steeds meer postvatten in onze samenleving. Ja, zo af en toe even vriendschap, wat relaties zonder verplichtingen en zonder verantwoordelijkheden, dat is leuk. Maar vrienden voor het leven, elkaar liefde en trouw beloven tot de dood je scheidt, elkaar vasthouden ook als het om een offer vraagt, het lijkt soms in onze tijd, in ons denken, bijna achterhaald. En ik denk dat het een reactie is op de vaak diep verborgen pijn van zoveel teleurstelling in vastgelopen relaties. En heb ik het niet alleen over liefdesrelaties tussen man en vrouw in een huwelijk, maar ook over vriendschappen en zeker ook over relaties met broers en zussen in de kerk. Als er gesproken wordt over een relatie, dan is er sprake van een verbinding. Dan is er iets tussen de een en de ander. En die verbinding tussen die een en die ander, die wordt tot uitdrukking gebracht, die wordt vanmorgen even gevisualiseerd, van de week bedacht door de mensen van het creativiteitsteam, door dat touw dat hier loopt, van de ene paal naar de andere paal. Je ziet ook een verticaal lijn of een touw, daar kom ik straks op terug, maar even die horizontale lijn, die staat voor de relatie tussen twee mensen. Man, vrouw, man, maakt even niet uit in de meest brede zin van het woord. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat het weliswaar een touw is dat verbindt, maar dit touw, dat zit vol met allemaal knopen en draaiingen. Het is eigenlijk heel erg ingewikkeld. En dat is waar heel veel mensen in relaties tegenaan lopen. We willen relaties, we zijn ervoor gemaakt, we kunnen niet zonder relaties, maar tegelijkertijd ervaren we in onze relaties vaak zoveel knopen dat we er soms niet meer uitkomen. Ik moest in de voorbereiding denken aan toen ik zo'n jochie was, toen ik nog een krullenkop had. Een van mijn hobby's was vliegeren. Wie vliegert er wel eens? Ja, hè? Wie vliegert er nog? Ja, zeg het maar eerlijk. Mag, oké. Maar weet je wat ik altijd zo frustrerend vond? En ik denk dat je het wel gelijk herkent wat ik nu ga zeggen. Dan was hij aan het vliegeren en dan moest je dat vliegertouw inhalen. Of die vlieger die dook van een keer naar beneden. En dat draad dat ging altijd in de knoop. En meestal begon ik heel erg moedig om die draad, om die knoop weer uit te halen. Maar zoveel geduld had ik toen ook al nog niet. En meestal ging het dan zo, weet je wat? Ik pak de schaar en ik knip gewoon de draad door. En dat is precies wat er soms gebeurt in relaties. Er komen knopen in relaties. En we raken zo gefrustreerd dat we een grote schaar pakken en we knippen de relatie door. Het probleem lijkt opgelost te zijn. Sterker nog, op een dag was ik het zo zat, ik denk dat ik een jaar of 10 was, dat ik gezegd heb, weet je wat, ik ga nooit meer vliegen. Ik ben zat, al die knopen in het touw. En zo zijn er vele mensen die zeggen, ik ga nooit meer een relatie beginnen, want dat geeft alleen maar ellende in je leven. En ik ben bang dat een aantal mensen nu denkt, en hij heeft nog gelijk ook. Het aangaan van relaties is een risico. Vraagt inderdaad om geloof en om moed. De bekende schrijver C.S. Lewis die heeft het eens zo verwoord. Liefhebben betekent altijd kwetsbaar zijn. Houd van iets en je hart zal zeker gemangeld worden en waarschijnlijk ook gebroken. Lekker optimistisch. Als je er zeker van wilt zijn dat het hart intact blijft, moet je aan niemand je hart geven. Zelfs niet aan een dier, zegt hij erbij. Nou, C.S. Lewis die was bekend om zijn wat scherpe en prikkelende wijze van dingen onder woorden brengen. Maar ik denk dat hij hier wel absoluut een punt heeft. Het aangaan van relaties, het is een risico. Het betekent altijd kwetsbaar zijn. Prediker zag iets onder de zon gebeuren. Hij zag iemand die helemaal alleen was en zijn conclusie was, ook dat is leegte. En dan gaat hij de persoon die hij voor zich ziet, die gaat hij verder introduceren. Lees me maar mee in het vervolg van vers 8. Deze persoon heeft zelfs geen zoon of broer, maar toch zoekt hij al maar door en wordt zijn dorst naar rijkdom nooit gelest. Voor wie beult hij zich zo af en ontzegt hij zich de genoegens van het leven? Ook dat is enkel leegte en een trieste zaak. Dat is het. Wat hier omschreven wordt. Je bent je leven lang bezig, je zwoegt en je vermogen neemt toe, je wordt steeds rijker, je beult je af, je ontzegt jezelf van alles en nog wat. Maar wat je ook doet, en met al je inzet, je succes, je rijkdom en alles wat je hebt bereikt, je bent en blijft helemaal alleen. Er is niemand met wie je dit kunt delen. Er is zelfs niemand aan wie je alles wat je hebt vergaard aan het einde van je leven kunt nalaten. Gewoon helemaal alleen. Prediker zegt terecht, dat is een trieste zaak. Ik ben bang dat veel mensen die van buiten succesvol lijken en misschien wel alles kunnen doen wat ze willen en alles kunnen aanschaffen wat ze leuk vinden, van binnen misschien wel net zo alleen zijn als deze man uit Prediker. Het is een gevoel dat ons denk ik allemaal wel eens overkomt. Dat kan zelfs gebeuren op zondagmorgen in de samenkomst. Je zit hier met een paar honderd mensen om je heen, maar wat kun je toch van binnen alleen voelen, heel intens. Want niemand weet wat er echt in je hart omgaat. Niemand ziet je pijn of met niemand kun je je vreugde delen. Als je alleengaand bent, misschien, ik kan me dat zo voorstellen, denk je wel eens, of misschien wel heel vaak, was ik maar getrouwd. Dan hoefde ik niet zo alleen te zijn. Maar niet om je te ontmoedigen hoor, maar weet je dat vele getrouwde mannen en vrouwen zich soms zo ongelooflijk eenzaam in hun huwelijk kunnen voelen? Of je nou echt en feitelijk, zoals die man die hier door Prediker wordt voorgesteld, helemaal alleen bent, of dat je het niet bent, maar dat het wel zo voelt, en het kan dan net zo reëel zijn als dat je dat feitelijk ook bent. Het is hoe dan ook iets dat ons mensen zeer diep raakt. De onlangs overleden evangelist Billy Graham heeft eens gezegd dat eenzaamheid, het alleen zijn of het je alleen voelen, het grootste probleem is waarmee de mensheid tegenwoordig wordt geconfronteerd. En ik denk dat hij gelijk heeft. De inmiddels ook overleden moeder Teresa die omschreef eenzaamheid als honger van het hart. En zij beweerde dat materiële armoede makkelijker te verlichten is dan deze armoede van de ziel. Het zegt iets over de tijd waarin wij leven. De tijd van, ik zei het al, individualisme, van egocentrisme, van materialisme, van hedonisme. Het lijkt wel of het steeds moeilijker wordt voor ons. Ondanks alle social media die we tot onze beschikking hebben, het lijkt steeds moeilijker te worden om diepe relaties met elkaar aan te gaan. Diepe, intieme, blijvende vriendschappen. Ze komen steeds meer onder druk te staan. Vele huwelijken mislukken. De eenzaamheid in onze samenleving neemt toe. En ook in de kerk is er wereldwijd sprake van, wat ik een Amerikaanse hoogleraar pas hoorde zeggen, van een fellowship crisis. Een relatiecrisis in de kerk. En dat terwijl juist het kenmerk zou moeten zijn van Gods huisgezin, dat het een plaats is waar mannen en vrouwen zo'n eenheid met elkaar beleven, zo'n verbondenheid met elkaar ervaren, zo'n diepe opofferende liefde voor elkaar hebben, dat het gewoon niet kapot te krijgen is. Maar ook in de kerk zien we zoveel gebrokenheid en is het soms zo anders. Hoe moeilijk is het om elkaar echt lief te hebben, om elkaar te aanvaarden, om elkaar te vergeven, die drie woorden waar we het vorige seizoen over nagedacht hebben. Om echt zo'n relatie met elkaar op te bouwen, ook in de gemeente, zoals God dat zo graag wil zien. Ik geloof dat we ook in de kerk weer nieuw geloof en nieuwe toewijding nodig hebben. Naar God toe en naar elkaar toe. En zeker ook herstel van zoveel gebroken relaties. En ik heb het nu ook over onze eigen gemeente. Iemand is helemaal alleen. En Prediker omschrijft het als leegte. Waar relaties ontbreken, ontstaat per definitie leegte. Waar prestatie, waar reputatie, waar succes en waar groei of wat dan ook belangrijker worden dan relaties, daar ontstaat leegte. Een kerk waar het niet meer draait om relaties, dat wordt een lege kerk. Letterlijk. Een lege kerk met lege harten en met lege banken. Leegheid. Iemand is helemaal alleen. Wat een triest plaatje. En dan gaat de prediker verder en doet hij een uitspraak die ik zo mooi en zo allesomvattend vind, dat ik hem in de BDM Nieuwsmail van afgelopen vrijdag maar even heb geïntroduceerd als het thema van deze preek. Deze uitspraak, 2 zijn beter dan 1. Zo lezen we het in prediker 4 vers 9 en vanaf hier stap ik even over op de herziene Statenvertaling. Prediker 4 vers 9, lees me mee. 2 zijn beter dan 1. En dan worden er in de volgende versen vervolgens 4 dingen genoemd waarom dat zo is. In de eerste plaats, 2 zijn beter dan 1, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Tweede reden lezen we in vers 10. Want als zij vallen, helpt de een zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. In vers 11 wordt de derde reden genoemd. Ook als er 2 bij elkaar liggen, hebben zij warmte. Maar hoe moet 1 alleen warm worden? En dan vers 12, de vierde reden. En als iemand de 1 overweldigt, zullen die 2 tegen hem stand houden. En dan wordt deze korte beschouwing over het levensbelang van relaties afgesloten met de bekende uitspraak, een drievoudige snoer wordt niet snel gebroken. Hier worden 4 basisredenen genoemd waarom het zo belangrijk is om te kiezen voor, om relaties te stellen als de topprioriteit van je leven. Met alle risico's die dat met zich mee kan brengen. Maar toch 4 basisredenen waarom 2 beter zijn dan 1. En met alles wat ik je nu wil gaan zeggen, en dat geldt eigenlijk ook voor de hele komende themaperiode, alles wat je voorbij zult horen komen over relaties, mag ik je vragen om dan zo te luisteren met elke keer even deze 4 vragen in je achterhoofd, of misschien wel in je voorhoofd juist. Alles wat we gaan leren, stel jezelf deze vraag, hoe is dit in mijn relaties en in mijn vriendschappen? Of, hoe werkt dat nou in mijn gezin, waar ik uitkom, in mijn familie, waar ik deel van uitmaak? En voor de getrouwden onder ons, hoe werkt dit in mijn huwelijk? Of als je op weg bent naar een huwelijk, als je verkering hebt of verloofd bent. En dan als 4e vraag, hoe staan we daar als gemeente nou in? Hoe werken deze relatieprincipes, waar overigens de Bijbel vol van staat? God is een God van relaties, de Bijbel is een boek van relaties. Hoe kunnen we deze relatieprincipes nou ook in de gemeente toepassen? Goed, nog even een keer terug naar vers 9. 2 zijn beter dan 1, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. De Bijbel in gewone taal zegt het zo, je kunt maar beter met z'n tweeën zijn dan alleen, want samen bereik je meer dan in je eentje. Opvallend dat prediker hier als eerste noemt waarom het zo belangrijk is om relaties op te bouwen. Het gaat hier over samen dingen doen. In plaats van als een soort one-man show door het leven te gaan, samen dingen doen. Dan bereik je echt meer. Oh ja, het is veel gemakkelijker om dingen alleen te doen. Zeker weten. Niemand die je tegenspreekt. Niemand die het anders wil doen dan jij. Maar toch, zegt de Bijbel hier, samen kom je verder dan wanneer je alleen aan het zwoegen bent. Het geeft veel meer plezier, het geeft veel meer voldoening en bovendien ook gewoon een beter resultaat. Onderzoeksresultaten naar arbeidseffectiviteit bevestigen dit principe wat we hier al leren. Samen bereik je gewoon meer. Als je niet als solist, maar samen met die ander, in verbondenheid met de ander, geldt ook voor het werk in de gemeente, samen dingen wil doen. Dat geldt ook voor de oudsten en de taakvondleiders die nu begonnen zijn. Samen dingen doen. Een voetbalcoach die gaf eens deze uitspraak. Het is niet zo moeilijk om goede spelers te vinden. Het is de kunst om ze samen te laten spelen. Dat bepaalt de kracht van een team. En ik denk dat hij gelijk heeft. Ik weet niet van welk team die was, maar dat maakt niet uit. Jezus die kende dit principe ook. En hij paste toe bij de uitzending van de 72 discipelen. Lucas 10 vers 1. Lees maar. Daarna stelde de Heer 72 anderen aan, die hij 2 aan 2 voor zich uitzond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. 2 aan 2. Jezus kende het principe dat samen zwoegen, dat beloont. De 2e belangrijke reden die wordt genoemd waarom het zo belangrijk is om te leven in relatie met de ander, is wat we lezen in vers 10. Nog een keer. Want als zij vallen, helpt de een zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Je moet je voorstellen dat deze woorden worden geschreven, deze gedachten onder woorden worden gebracht in een tijd en uitgaand van de omstandigheden van toen. De wegen van die dagen, die waren niet zo mooi, niet zo begaanbaar als in onze tijd. En zeker in Israël waren de paden vaak bezaaid met stenen en vol met kuilen en uiteraard 's nachts ook zonder verlichting. Het risico dat je dus struikelde was groot. Zeker in de nacht. En je kunt je voorstellen dat als je daar dan alleen loopt en je valt, en dat er dan niemand is die je helpt om overeind te komen, dan heb je echt een probleem. Zeker als je een verstuikte enkel hebt of zo, je kunt niet meer verder, daar lig je dan. Helemaal alleen. Wat een leegte is dat. Als je dat wel eens meegemaakt hebt, dan begrijp je precies wat ik nu bedoel. Dan lig je daar. Het mag duidelijk zijn dat deze woorden die hier staan natuurlijk letterlijk genomen mogen worden, maar dat er een veel diepere laag in zit. Je kunt vallen door over een steen te struikelen of wat dan ook, maar je kunt op velerlei manieren struikelen in het leven. Zeker als het nacht geworden is in het leven. Soms heb je van die periode, dan wordt het donker. En wat kun je dan soms makkelijk struikelen? Ik denk niet dat er vanmorgen iemand is die kan zeggen, nee, ik ben nog nooit in geen enkel opzicht in mijn leven gestruikeld. Nee. Je kunt vallen. En soms kun je in je leven zelfs heel diep vallen. In de zin van vastlopen, falen, zondigen. We struikelen uiteindelijk allemaal met onze woorden, in onze gedachten, in de keuze die we soms maken, in de dingen die we soms doen. We horen steeds weer, ook weer in onze tijd, ook de afgelopen tijd, weer zoveel verhalen van mannen en vrouwen uit de politiek. Soms ook geestelijke leiders die vallen om vervolgens te worden gestenigd. Maar als we vallen, lieve mensen, wat hebben we dan nodig? Een metgezel. Iemand die naast je komt zitten of staan om je overeind te helpen. Niet om je te veroordelen, niet om je te stenigen, maar om je overeind te helpen. Dat is wat God bedoelt met relaties. Zodat je weer verder kunt gaan met de reis van het leven. Wat ben je alleen en wat is het leeg als er niemand is om je overeind te helpen? En het is minstens zo erg als je ziet dat iemand is gevallen en jij bent er wel, maar je bent niet bereid om de ander te helpen om op te staan. Hoe schrijft Paulus dat in Galaten 6 vers 1? Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Dat is wat anders dan stenigen. Dat is wat anders dan veroordelen. Dat is naast de ander gaan zitten en zeggen, mag ik je de hand reiken? En mag ik je helpen om weer verder te gaan? Daar gaat het om. Alleen ben je extra kwetsbaar. Sta je er alleen voor. Samen ben je in staat om overeind te krabbelen, om verder te gaan. Voor een stuk stabiliteit in ons leven hebben we elkaar nodig. Maar wee, schrijft Prediker erbij, maar wee die ene die valt terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Daarom zijn twee beter dan één. Nou kan ik me voorstellen dat je misschien al een paar keer hebt gedacht zo tussendoor van, ja hoor even, je betrekt nu heel erg op de relaties tussen mensen onderling. Ja, daar gaat het in dit gedeelte ook over, dus dat doe ik, dat klopt. Maar misschien heb je wel gedacht van, ja maar ik ben wel alleen, maar ik heb God toch? Ja, gelukkig maar. En misschien dacht je nu bij dit gedeelte wel, ja maar als ik struikel, dan heb ik Jezus toch, de hoge priester die naar me toe komt en me de hand geeft en me weer overeind helpt. Ja natuurlijk, gelukkig, dat in de eerste plaats. Maar God heeft ervoor gekozen dat hij dat juist zo vaak door mensen heen wil doen. Onze relatie met God is geen vervanging voor relatie met mensen. Weet je waarom ik dat zo nadrukkelijk kan zeggen? Voor de zondeval had Adam een onvoorstelbaar open, transparante, diepe, gezonde relatie met God. Hij wandelde met God, ze hadden alles samen, er was niets dat tussen hen instond. Dus je zou kunnen zeggen, Adam had toch niks meer nodig, hij had God. En God keek en dacht, nee, het is niet goed dat Adam alleen is. Je kunt God in je leven hebben. En ik hoop dat je God in je leven hebt. Als je vader, als degene die je helpt, als je gevallen bent. Maar tegelijkertijd heeft God ons zo gemaakt dat we elkaar nodig hebben. Als de een valt, mag de ander helpen om weer overeind te komen. Om de weg van het leven verder te gaan. Dan het derde, nog een keer vers 11. Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben zij warmte. Maar hoe moet één alleen warm worden? Ook bij deze woorden moet je weer even het leven van die tijd voorstellen. Het gaat in dit gedeelte over reizigers die onderweg zijn. Dat is het plaatje wat Salomo een beetje voor ogen heeft. De nachten waren in het Midden-Oosten, zeker in de woestijn, vaak erg koud. En je had in die tijd geen hotels onderweg en zo. Dus je was aangewezen op jezelf. Maar dat was een groot risico. Dus hoe ging dat in die tijd? Als je op reis ging en je moest door de woestijn, dan ging je bij voorkeur als groep. Met mensen met wie je een relatie hebt, samen op weg zijn. En als het dan nacht werd en het werd koud, wat deden de mensen? Dan kropen ze gewoon dicht tegen elkaar aan. Zonder dat er gelijk allerlei erotische dingen, dat heeft hier helemaal niks mee te maken. Ze kropen gewoon dicht tegen elkaar aan om elkaar met de lichaamswarmte een beetje op temperatuur te houden. Wat een mooi beeld wordt hier gegeven. Onze lichamen kunnen afkoelen wanneer het koud wordt. Maar wat dacht je van onze harten? Ik moet denken aan wat we zo vaak gezongen hebben in dat lied, Laat de vlam weer branden. De vlam van de liefde en de passie voor God en voor mensen, die vlam. En wat zegt dan het tweede couplet? Mensen wachten, harten smachten naar een liefde die verwarmt. Over de tijd waarin wij leven, hebben de profeten gezegd, het zal een tijd zijn waarin de liefde verkilt. We zien het om ons heen gebeuren. En soms ook in de kerk. Zoveel koude harten. En misschien als je hier vanmorgen zit, misschien is je eigen hart ook wel koud geworden. En smacht je naar liefde die verwarmt. En daarvoor heb je elkaar nodig. Als de een koud is, dan heb je de ander nodig om weer verwarmd te worden. En het is juist in het onderhouden van relaties, ook in de gemeente, dat er warmte komt. De warmte van oprechte zorg voor elkaar, liefde en aandacht. De warmte van een arm om je schouder. Een vriendelijk gebaar, een bemoedigend woord, concrete hulp. Het is soms zo eenvoudig. Het zit vaak zo in de kleine, gewone dingen van het leven. Mensen die alleen zijn en koud zijn geworden door de ijzige wind die het soms door het leven heen kan waaien. Wie zal hen verwarmen? Hoe moet één alleen warm worden? Daarom, zegt prediker, daarom zijn twee beter dan één. Wat een mooi principe om ook juist in de gemeente uit te werken en praktisch invulling te geven. En dan vers 12. Daar wordt nog een vierde reden aangereikt waarom we niet zonder relaties kunnen. Als iemand de een overweldigt, zullen die twee tegen hem stand houden. De prediker blijft nog even bij het beeld van een reiziger onderweg. In die tijd was een reis vol gevaren. Je kon struikelen, je kon bevangen raken door de kou. Maar er waren ook de gevaren van de rovers die het op je voorzien hadden. En als je dan alleen was, ja, dan was je een makkelijke prooi. Denk maar aan die gelijkenis die Jezus vertelt over de barmhartige Samaritaan. Die ene man onderweg van Jeruzalem naar Samaria. En het gaat fout. Hij wordt overvallen. Gelukkig was er iemand om te helpen. Notabene een Samaritaan. Dat was een behoorlijke steek boven water naar de Joden toe. De Bijbel laat ons zien dat wij in onze reis van het leven ook te maken hebben met rovers. Met geestelijke rovers. Het zijn de duivel en zijn demonen die ons steeds weer proberen te overweldigen. Petrus die schrijft in 1 Petrus 5 vers 8 dat we te maken hebben met een brullende leeuw in ons leven. Wees nuchter en waakzaam, schrijft hij. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Mensen, wat hebben we het nodig? Juist ook in de geestelijke strijd waar we allemaal mee te maken hebben. Wat hebben we het nodig om elkaar als man en vrouw in het huwelijk vast te houden? Om elkaar als leden van het gezin vast te houden, om elkaar als vrienden, hoeveel het soms ook kost, om elkaar vast te houden, om elkaar als broers en zussen in de Heer vast te houden. Want als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen die rover stand houden. Daarom zijn twee beter dan één. Dit gedeelte sluit af met nog een bijzondere toevoeging. Een soort overtreffende trap. Twee zijn beter dan één, maar dan aan het eind van het stukje, nog een keer vers 12, een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. En die zie je hier, een drievoudig snoer. Zwart, wit en rood. Een drievoudig snoer. Dat is uiteindelijk waar, als we gaan nadenken over relaties, wat God ons aanbiedt als het ideaal. Dat wat ieder mens nodig heeft. Een drievoudig snoer aan relaties. De bekende bijbelleraar Darryl Prince, die schrijft hoe hij op een dag over deze tekst had gesproken ergens in een samenkomst. En dat er na afloop van de dienst een touwslager bij hem komt. Dat is een ambachtsman die touw maakt. En die touwslager die raakt in gesprek met Derek Prins en die vertelt als vakman iets heel bijzonders over het principe van het drievoudige snoer. Hij vertelde, een drievoudig snoer blijkt de allersterkste touwconstructie te zijn die mogelijk is. Bij een touw met twee strengen kan het gebeuren dat onder grote spanning beide strengen zo beginnen te rafelen dat de touw uiteindelijk breekt. Maar gek genoeg is een touw met vier strengen niet sterker, maar juist zwakker. Het is juist, vertelt de touwslager, een touw met drie strengen, een drievoudig snoer dat zo sterk is. Onder grote spanning kan het gebeuren dat één of zelfs twee strengen beginnen te rafelen, maar dat door de derde streng het touw uiteindelijk niet breekt. Deze woorden zijn ook door mij en ik denk door vele andere voorgangers vaak aangehaald in een trouwpreek. Natuurlijk, als het hier gaat over twee zijn beter dan één, dan is dat absoluut toe te passen op het huwelijk. Op dat mooie verbond tussen een man en een vrouw. Twee mensen die samen één worden en dan met die mooie toevoeging van het drievoudig snoer, die derde streng die verwijst naar God, die mannen en vrouwen wil samenbinden in dat huwelijk, die dat huwelijk wil dragen, wil helpen, wil alles wil geven wat nodig is om het huwelijk goed te laten zijn. Maar hoe mooi deze toepassing ook is op het huwelijk, dat geldt voor het hele gedeelte, het huwelijk wordt hier zelf in Prediker 4 niet genoemd. Dus dat is een beetje onze eigen invulling dat het hier over het huwelijk gaat. Het gaat hier over relaties in het algemeen. Relaties tussen vrienden, relaties tussen broeders en zusters, relaties tussen ouders, kinderen, kinderen onderling. Relaties in de meest brede zin van het woord. En daarvan zegt de prediker dat het er uiteindelijk om gaat dat er een drievoudig snoer is. Wat een mooie opbouw in het stukje. Het begint met één. Iemand die helemaal alleen is. Dan gaat het over twee. Twee metgezellen die met elkaar de reis willen gaan. En het eindigt met drie. En dat is waar God op uit wil komen in ons leven. In het huwelijk en in elke relatie. Ik geloof dat dat de beste manier van leven is. Leven in een open, diepe relatie met God. En tegelijkertijd leven in eenzelfde relatie met de ander. Twee zijn beter dan één. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. Ik hoop en bid dat we met elkaar de komende tijd hiermee de diepte in zullen gaan. Dat alles wat we zullen gaan doen en zullen gaan leren, dat het ons zal gaan helpen om te gaan geloven, of misschien moet ik zeggen om weer te gaan geloven in relaties. Zoals God het bedoeld heeft, om weer die stap te durven zetten naar de ander. De kwetsbaarheid en de risico's die een relatie nou eenmaal met zich meebrengen, toch weer aan te durven. Want nogmaals, relaties zijn kostbaar, maar ook zo kwetsbaar. Hebben we geloof? Hebben we vertrouwen om te durven investeren in onze relaties? Willen we ons toewijden aan God en de ander? Durven we ons gebroken en gekwetst als we diep van binnen kunnen zijn? Durven we met al onze teleurstellingen en reserves, durven we ons uit te strekken naar herstel? Misschien wel heel concreet voor de relaties in je eigen leven. Misschien wel heel concreet voor wat betreft die vriendschappen die al heel lang geleden verbroken zijn en nooit meer hersteld zijn in je leven. Of misschien wel heel concreet voor die gezinssituatie waar jij in zit, waardoor je niet zonder pijn in je hart kunt denken aan je ouders. Of waardoor je als ouders misschien niet zonder pijn in je hart kunt denken aan je kinderen. Geloven we in herstel? Of misschien wel als het gaat om jouw huwelijk. Dat zo mislukt is of dat dreigt te mislukken. Geloven we in herstel? Of als het gaat om onze relaties met broers en zussen hier in de gemeente. Misschien zijn hier wel mensen vanmorgen die je al jarenlang ontwijkt. Want is er veel herstel nodig? Om het weer opnieuw of misschien wel voor het eerst in je leven te gaan ervaren dat het zo waar is. Twee zijn beter dan één. En een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. Zullen we bidden? Vader, we willen u danken dat u ons vanuit uw woord ons zoveel praktische dingen aanreikt. Als we vanmorgen hebben nagedacht over relaties. Heer, dan laat u ons zo duidelijk zien dat ons leven zonder relaties een leeg leven is. We hebben het nodig. We hebben het nodig om met u verbonden te zijn. En tegelijk, we hebben het ook zo nodig om met elkaar verbonden te zijn. Heer, we bidden u dat u de komende weken en maanden dat we met dit thema bezig gaan. Dat u geloof in ons hart gaat bewerken. Dat u daar waar het nodig is, herstel gaat brengen. Misschien herstel van de relatie zelf. In ieder geval ook herstel van de pijn die de relatie in ons leven heeft veroorzaakt. En we bidden dat we onszelf opnieuw mogen toewijden. En dat willen we eigenlijk ook al aan het begin van deze periode doen. Hier zijn we, Heer. We willen ons toewijden aan u en aan de ander. Want zo hebt u bedoeld. Twee zijn beter dan één. Hier zijn we, Heer. Amen.